Geliefde gemeente, in de eerste plaats een hartelijk welkom uiteraard voor allemaal op deze eerste bijbellezing in het nieuwe seizoen. Helaas geeft de kerkraad niet zo'n goed voorbeeld. We zijn maar met z'n drieën, maar in ieder geval, jullie geven wel een goed voorbeeld. En vooral de kinderen, jongelui, ben ik altijd weer blij als ze hier zijn. Want wij hopen uiteraard dat de Heere God door zijn woord en door zijn Heilige Geest ook ons erbij wil betrekken. Het is een goede gewoonte om met elkaar samen te zijn. Als het naar gewoonte is, is het ook goed. Als het alleen maar uit gewoonte is, is het ergens ook arm. En dat bedoel ik ermee, dat je altijd hoopt dat de Heere dat woord en zijn Heilige Geest mij en jullie ons wil geven, dat wij werkelijk betrokken erbij mogen worden door de Heer. En dat het een plaats in mag nemen in ons leven. Iets, ach, de ene keer, dan moet je natuurlijk ook al berekend zijn met meer zin, de andere keer met minder zin. Dan moet je natuurlijk ook niet te veel naar luisteren naar jezelf. Maar dat het ook iets mag zijn waar we naartoe leven telkens weer. Naar de zondag en naar de samenkomsten in de week. En dat hoop ik, dat in ons midden door de Heer rijkelijk bewerkt mag worden. En daarom gaan we weer met nieuwe moed verder. De aandachtige luisteraar, die zal zich misschien herinneren dat we de vorige keer dat stukje dat toen gelezen werd eigenlijk niet hebben afgemaakt. We zijn zo rond vers 19 gebleven van dit hoofdstuk. Dat is nu niet voorgelezen, maar ik wil daar toch nog, daar vandaan zeg maar, toch verder gaan en die enkele versen nog wel met u overdenken. Maar de kern wilde ik samenvatten in Handelingen 16 vers 28b, waar het woord van de Heere aldus spreekt: doe uzelf geen kwaad. Het uitgangspunt was voor de handelingen der apostelen: daarom zal ik hem een deel geven van velen. En wij letten vanavond, en misschien nog wel even denk ik, op bevrijding. De vorige keer ging het over twee dienstmaagden, twee heren en twee gevangenen. En toch voel ik me wel genoodzaakt om dat even op te halen. Het gaat over wat er in Filippi is gebeurd. En wat er gebeurt. En wij weten van dat gezicht, die Macedonische man: kom over en help ons. Ze zijn overgekomen. Ze zijn daar in dat klein Rome geweest. Filippi had bepaalde rechten, een eigen regeringtje, een eigen senaatje, veel oudgediende Romeinse legermensen waren daar. En men ging er wel prat op dat men zo'n grote zelfstandigheid had, hoewel uiteraard onder het mandaat van Rome, van de keizer, maar toch, dat men toch ergens een kleine modelafspiegeling was van het Romeins-Italiaanse leven, cultuur en alles wat erbij hoort. We zijn van de veronderstelling uitgegaan dat er daar een behoorlijk sterke antisemitistische geest heerste. Want de Joden, die voor geen klein geruchtje vervaard waren, en die toch in de meeste steden van die dagen vertegenwoordigd waren, die zijn in Filippi blijkbaar zo weinig in getal geweest, dat ze geen eigen synagoge hebben gehad. En daarom zijn Paulus en Silas en Lucas, ze zijn naar de rivier gegaan, omdat dat gebruikelijk was, als er Joden samenkwamen, om dat in de buurt te doen van stromend water. Dat water hadden zij weer nodig voor bepaalde reinigingsrituelen. En inderdaad, ze hebben daar wat vrouwen ontmoet. Waarschijnlijk Joodse vrouwen, maar ook ene Lydia, de purperverkoopster, die neigde naar de godsdienst van het Joodse volk. En hoe armzalig het ons ook allemaal voorkomt, het lijkt niet op die gespannen oproep, kom over en help ons. Ach, wie kon toen bevroeden dat Filippi een gemeente van de Heere Jezus Christus zou krijgen, waar de apostel Paulus misschien wel het meest aan verbonden is geweest. Zijn leven lang, met bijzondere hartelijke banden van liefde en genegenheid. En dat ging langs een wonderlijke weg. Lydia heeft het woord gehoord, we hebben er enkele maal bij stilgestaan, zij is een dienstmaagd van de Heere geworden. Toen hebben we gehoord, dat was die vorige keer dus, voor de vakantie, hoe de vorst der duisternis tegenover die dienstmaagd Lydia, die het geloof gehoorzaam mocht worden, zet hij een andere dienstmaagd, die Paulus en Silas naschreeuwt, deze mannen zijn dienstknechten Gods, de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen, dagenlang. Ja, zij is in dienst, deze slavin van heren. Maar het zijn andere heren dan die heren waar Paulus van spreekt, waar Lydia voor mocht buigen. Bij die heren gaat het om de redding, om het behoud. En de heren van deze slavin, met waarzeggende geest, gaat het alleen om geld. Zij buiten dit meisje uit, die door een demonische geest bezet is. Het lijkt dat ze ergens een goede reclame maakt. En toch, het was het niet. Er staat wel in onze Bijbel dat ze roept, deze mensen zijn dienstknechten, God is de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen, de weg der behoudenis. Maar eigenlijk staat er, die ons een weg der zaligheid, der behoudenis verkondigen. En we hebben gehoord onder andere, ik kan het niet alles herhalen, dat weet ik ook zelf trouwens niet meer, maar onder andere zat er dit dodelijk gevaar in, dat de predikers van de waarheid, van de Heere Jezus Christus, dat ze in dat rijtje van godsdiensten worden opgenomen die een weg der redding aanwijzen. Je kunt namelijk hele mooie ware woorden zeggen, waar een hoop in zit. Het zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. En ze spreken van de redding, het heil, de zaligheid door de Heer Jezus Christus. Maar toch, Als de duivel iets beoogt, dan moet het scheef zitten. Dan moet hij daar een helse gedachte achter hebben. En je zou zeggen, het lijkt wel of dat hij hier met zichzelf in strijd is, die boze geest, die waarzeggende geest. Want je gaat toch niet die andere koning verkondigen. Ja, dat doet hij ook rustig als hij die koning, die leer, een plaatsje kan geven onder al die anderen. Zoals je dat tegenwoordig ook tegenkomt, dat is ook een stuk godsdienst. In deze wereld, daar liggen al de heilige boeken, ook de Bijbel, die liggen naast elkaar op een mooie tafel waar kaarsen op staan en branden. Want Jezus is ook een groot profeet. En Mohammed is ook een groot profeet. En Boeddha is ook een goddelijke wijze. Kijk. Maar dat dat nou in principe zo'n radicale aanval is op de waarheid. Want die waarheid die pretendeert dat zij de ene waarheid is. En dat Jezus Christus de enige redder is. En niemand daarnaast. Dat wekt ook vaak de boosheid en de ergernis op bij de mensen. Je mag wel religieus zijn. Je mag wel godsdienstig zijn, maar dan zo. Jij hebt een weg en ik heb ook een weg. Ik bekijk het anders. Maar je moet niet zo arrogant zijn. Dat denkt men dan. Dat dat alleen maar door arrogantie komt, hoogmoed, door te stellen dat dit de ene weg, de ene naam is die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Want dat is onverdraaglijk. En daarom zie je ook in het groot al die bewegingen, waarbij men tracht een synthese, een samenhang te maken tussen alle grote wereldgodsdiensten. En ja, dat is niet naar het woord. Maar kijk, zo bedoelt nou die waarzeggende geesten daar. Deze mannen, dienstknechten van de Allerhoogste, die leren ons een weg van behoud. Daar kunnen we wat van opsteken. Daar kunnen we wat van leren. Maar tegelijkertijd plaatsen de boodschap op het niveau van andere godsdiensten en religies. Kijk, en dat, onder andere, er zit nog meer in. Maar dat is dat verkeerde. Paulus wordt tenslotte zeer ontevreden en hij heeft gezegd in de naam van Jezus Christus dat we van haar uitgaan. En hij ging terstond uit, datzelfde uur. Maar dan is dat meisje, dat is voor die heren waardeloos. Ze heeft die demon, die waarzeggende geest, die is er niet meer. En daarom, ja, die mannen, die worden woest, want de hoop van hun gewin is weg. De winst. En daarom, en hier neem ik de draad dan weer echt op. Vanaf dit stukje gaan we nu verder. Daarom grijpen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oogsten. Van Lucas horen we niet meer of dat weg geweest is. Of een beetje op de achtergrond geweest is. Dat weet ik niet. Dat laat ik ook verder rusten. Dat is ook niet zo belangrijk. Ik wijs er alleen even op. Dat we van Lucas hier zijn betrokkenheid niets merken. Het is zo een ingrijpend verhaal. Want deze mannen. Je zou ze ook mannetjes kunnen noemen. In vergelijking met de grootte der aarde, met de machtige prelaten in Rome en in Filippi. Dat zijn het maar een paar mannetjes. Het zijn geen geweldenaars, geen zins. En zij dragen van Gods wegen de waarheid, de wereld in. Moet je eens indenken. De opmars van de waarheid. Je zou kunnen zeggen, ja, dat is onmogelijk. Dat moet vastlopen. In die cultuur en culturen, in die tijd, met al die mensen, met al die sekten, met al die godsdiensten, wat is dat nou de opmars van de waarheid? Ja, toch wel. Toch wel. Daaruit kun je merken dat het de waarheid in Christus Jezus is. Dat het Gods waarheid is. Dat God er zelf achter staat. Dat Hij echt zijn koninkrijk doet komen. En je merkt die enorme strijd, die inzet. Ja, soms, of soms, ik denk wel eens de duivel heeft veel meer inzet dan de mensenkinderen. Maar dan dat merkwaardige hoe dat aankomt. Nou, er is een klein begin. Een klein begin. Buiten de stad, samenkomsten, dan bij Lydia in huis, een kleine cel van gelovigen. Zullen er nog wel bij geweest zijn, Paulus noemt nog wel enkele namen in andere brieven van mensen die tot het geloof gekomen zijn. Maar in het begin zo klein. Maar toch, het evangelie heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt in de harten. Ze zijn, je zou gerust kunnen zeggen, ze zijn verkocht. Ja, maar dan in de goede zin, in de positieve zin. Hun oren en harten zijn echt ontsloten. En hun geweten en de Heilige Geest heeft getuigenis gegeven. Dit is de weg. Dit is de waarheid. Op zich al een onuitsprekelijk groot wonder. Maar nou die botsing. Dat kan niet uitblijven. De duivel raakt invloed kwijt. Die heren die slavin uitbuiten, want ze zou alles af hebben moeten dragen uiteraard. Ze was ook maar een ding, een bezit, een middel tot vermeerdering van hun rijkdom. Als daar nu als bijkomend gevolg de klad in komt, dan worden ze woest, woest. Dat kun je begrijpen. Wat moeten we nou? Wat moeten we nou? Dat was een unicum. Dat was een pracht. Broodwinning. Dat was een vorstelijk inkomen. Uit die kaartleester of bolkijker of hoe je het ook wil noemen. En dan kun je merken waar het heen draait. De hoop op winst is weg. Ze grijpen Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. Hun woede is grenzeloos. En merkwaardig, als je het je tracht voor te stellen, zou je zeggen, het zijn net papiersnippertjes, die twee mannen, twee snippertjes, wat, die niks kunnen beginnen. Ze worden zo beetgepakt en niet zachtzinnig, hardhandig worden ze naar de markt getrokken. Voor de overste. Waar het gerecht zetelt. En er gebeurt niks. Er is geen ingrijpen. Er komt geen bliksemstraal van de hemel. De Heere geeft geen uitkomst. Lijkt het op het eerste gezicht. Want je zou zeggen, blijf met je vuile handen eraf. van die mannen. Want dat zijn inderdaad verkondigers van de weg, de waarheid en de opgestane Heere. Hun Heere is de levende Heere. Nee hoor, daar gaan ze. Ze krijgen geen tijd om ook maar enigszins tekst of uitleg te geven. Er is ook geen enkele waardering dat dat slavinnetje, laten we hopen, er nu beter aan toe is dan voorheen. Daar is ook helemaal geen oog voor. Alleen maar die grenzeloze woede tegen die mannen, tegen die leer die ze geld gaat kosten. En dan moet je kijken hoe sluw. Daar zeggen ze daar tegen die hoofdmannen: deze mensen beroeren onze stad, daar ze Joden zijn. Dat is precies wat gezegd moet worden. Slimmer kan het niet. Hier kun je aan merken dat het niet zomaar uit de lucht gegrepen is, dat ik de vorige keer, of een van de vorige keren gezegd heb, er heerste waarschijnlijk een sterk antisemitistische inslag, spanning in die stad. Dat kun je merken. Het zijn Joden. De zondebokken. Bedriegers. Je hoort er als het ware iets in van Goebbels, die grote promotor van de jodenhaat in Duitsland, ook voor de oorlog, in zijn redenvoeringen als vergif werd het langzaam het volk ingedruppeld. En dan heb je geen 10 vijanden, geen 20, maar dan richt de spits zich op die ene, op dat ene volk of op die ene mens. Heel eigenaardig. Mensen leggen vetes bij, spanningen onderling ebben weg, als dat gezamenlijk loskomt de vijand. Dat zijn ze. En als je dan in die oude boekjes, die propaganda, dat propagandistische, satanische ziet, hè? Een man, een grote kromme neus, die een meisje, een tandarts, die bezig is om een meisje kies te vullen. En dan het kwaadaardige verhaaltje eronder, dat ze niet te vertrouwen zijn. Dat een of ander vieze jood dat meisje met oneerbare bewegingen of aanrakingen heeft bezoedeld. Oh, die vuile rotjongen. En zo gaat dat riool open. En zo werd een heel volk als het ware geïnfecteerd daarmee. Er is maar één vijand. Daar moeten we vanaf. Het kost wat het kost. Om ons volk, om ons brood, om onze school, om onze kerk, om ons te beschermen. Om het te beschermen. Anders gaan we eraan. Dat proef je hier in deze woorden. Diezelfde geest. Deze mensen verroeren onze stad, daar ze Joden zijn. Nou, er waren de miljoenen in die tijd. Al woonden er in Filippi maar heel weinig, maar waren ze. Maar juist dat Jood zijn, verbonden met, dan weten jullie het wel. Dan weten jullie het wel wat we mee te maken hebben. En ja, dat moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. Er zaten ook wat geesten onder die Joden. tot vandaag de dag toe. Maar die zitten overal, zult u zeggen. Dat is waar. Maar de grote wereldbewegingen, communisme, socialisme, atheïsme, vijandschap tegen God, die grote mannen, de breinen achter die bewegingen, waren ook vaak Joden. Maar goed, dat te moeten constateren, dat geeft geen recht om te zeggen daar ze Joden zijn. Tuurlijk. Want dan komt dat oude idee, hè, wat altijd sluimert in de mens die een zondebok wil hebben, waar die zich op uitleeft, dat komt naar boven. En dan wordt alle stralen van de volksziel, die worden gericht op dat ene punt, die vuile Joden. Goed, ze gaan verder. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen, alzo wij Romeinen zijn. Heel teerpunt is dit. Want de Romeinen waren ontzettend trots op hun regels, op hun wetten, op hun dienst, hun godsdienst, hun goden, hun rechtsgevoel, op alles, op heel hun cultuur waren ze ontzettend trots op. En vooral in Filippi was dat ook sterk, al was het geen plaats dan in Italië, maar daar was het heel sterk omdat het zo'n echt klein Rome was. Met burgerrechten, met een eigen senaatje, die in beperkte zin ook eigen besluitvorming konden maken enzovoort. Ze waren ontzettend gevoelig voor. En daarom, zij verkondigen regels, zeden, hier in de zin van regels, zij verkondigen onze opvattingen, levenshouding, dingen die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen, want wij zijn Romeinen. Of we hier al te maken hebben met het feit dat de keizer van Rome, hoe langer hoe meer in het denken van de Italianen een verpersoonlijking was van God, waarvoor geofferd werd, waar men een eed bij zwoer, misschien. Want dat is ontegenzeggelijk. Paulus en Silas hebben verkondigd die ene Heer, die een Heere is van alle en boven alle. Misschien dat dat er ook in zit. Maar ze spreken zich niet nader uit. Want één ding is zeker. Deze mannen die zijn niet op een of andere sluwe manier bezig geweest om een soort oproer te gaan verwekken. En om opstand tegen de staat uit te lokken. Dat kun je nergens merken. Paulus zal er nog voor bidden, voor koningen en overheden. Dus wat dat betreft hebben deze heren hebben geen voet aan de grond eigenlijk om nou echt iets concreets aan te wijzen dat deze mannen zouden gedaan hebben tegen de goede orde. Maar goed, deze venijnige tips, hè, deze giftige hints, die zijn al genoeg. Die zijn al genoeg. En de schare stond gezamenlijk tegen hem op. Het is gelijk raak. De mensen, honderden, misschien duizenden, ze komen in beweging. Ze informeren niet. Nee. Oh, die heren, die kennen ze wel. Tuurlijk, er zijn vele van de stadsbewoners zijn daar wel eens geweest. In de hoop wat wijzer te worden. Aangaande hun toekomst. Of ze nog lang of kort te leven hadden. Rijk zouden worden of arm. Je voelt het prikt aan alle kanten. En nou krijg je wat in de handelingen steeds aan de orde komt. En al zeg ik het niet altijd, hoop ik dat u er ook steeds bij bepaald wordt. Hè? De Heere is waarlijk opgestaan. Er zit zo'n onbedwingbare kracht in dat boek Handelingen. Ik noem het straks opmars van de waarheid. Hè? Maar dat zie je ook inderdaad. Al lijkt het te spotten met alle verstandelijkheid, redelijkheid, menselijke mogelijkheden. Je voelt elke keer, het gaat door. De Heere is opgestaan tot de strijd. Hij zal de gevangenis gevangen nemen. Hij heeft gaven genomen om uit te delen de mensenkinderen. Ja, ook de wederhorigen om bij hem te wonen. En dat moet en zal gebeuren. En nou moet je denken, zo moet je dat trachten voor te stellen. De Heere leeft. De Heer is opgestaan. En Stefanus zag hem tot zijn hulp gereed staande aan de rechterhand van de Vader. En nu mobiliseert de duivel, de wereld, alles. Mannen, vrouwen, strompelaars op een stokje, alles komt in het geweer tot de kleine straatjongens toe. Opstaan. Kom, er is wat te doen. Er zijn een paar smerige joden gegrepen. Alles staat op. De tegenactie, de tegenzet van de vorst der duisternis om te verpletteren. Om de opgestane, al is hij dan verheven tot de hoogste majesteit, maar om alles wat van hem, de opgestane, zichtbaar wordt op aarde, om dat in de grond te trappen. Om dat weg te doen. En dan is ergens, mag je denk ik ook wel lachen, de Heer heeft ons al lachen gemaakt. Hè? Dan zeg je, nou, er is niet zoveel kunst aan. Om die paar mensen eens even uit te schakelen. Kapot te maken. Waarom stuurt de Heer niet een legertje engelen? Waarom geeft de Heer die mensen gelijk niet dit of dat? Dat is nou het merkwaardige. Daarom heet het misschien het evangelie van het kruis. Van het kruis. Hij is wel opgestaan. Maar de mensen hebben hem niet meer gezien, behalve zijn aan wie hij zichzelf wilde openbaren. Maar de vijanden. Het is zo ongrijpbaar dat hij is opgestaan. Het is een zaak van het geloof. Maar de bodem en de weg waar langs blijft en is toch altijd weer het evangelie van het kruis. Van het sterven tarwegraan in de aarde. Het is geen zaak van mensen. En dat is nou het wonderbaarlijke in zulke stukken ook. Hè? Maar kijk nou eens ook in uw eigen leven. Wij zoeken. Ja. Wij zoeken naar iets anders. Wij zoeken naar iets wat sterk is, wat massaal is. Zo'n massa, mensen, dat doet iets. Daar word je door meegesleurd. Daar word je enthousiast onder. Het zij dat ze feest vieren, het zij dat ze iemand aan stukken scheuren. Maar dat neemt mee. Dat is iets. En dan dat evangelie van het kruis. Van die man van smarte verzocht in krankheden. Die zegt, winst is verlies. Verlies is winst. Die zijn leven verliest, die vindt het. Die zijn leven zal zoeken te behouden, die verliest het. Wat druist dat tegen onze menselijke natuur in? Want je moet er maar eens op letten als je erover na mag denken of je mag er eens in kijken. Dan zeg je, ja, waar is een mens nou meestal mee bezig? Om zich te handhaven. Om zijn leven te handhaven. Nou weet ik wel, een mens heeft een levensdrang in zich. Dat is normaal. Maar ik bedoel het anders. Ik wil mijzelf handhaven. Mijzelf een plaats geven. Ja. Ik kan eigenlijk niet op weg achter hem aan. Daarom kan ik boos worden om dit, bedroefd om dat. Iets ontketenen. Misschien wel in het groot, grote mensen, massa's in beweging brengen. Met Marx of met het evangelie, dat kan ook nog. Als het maar opmarcheert, als ik maar opmarcheer. En ach, dan kunnen we zo klagen over dit en over dat. Maar waar loopt het ten diepste over? Waar loopt het eigenlijk over? Als je dat afvraagt, wat vind jij nou eigenlijk erg in een bepaalde situatie? Wat vind je nou erg? Dat je zo'n rotnaam hebt. Of dat de kerk een slechte naam krijgt. Of dat het bij jou niet zo gaat als dat je hebben wil. En dat je daarom, ja, toch een beetje je mond gesloten wordt soms. Wat vind je nou erg? Als we God mogen vrezen, dan zou je eigenlijk moeten zeggen, ja, als er echt iets ergs is, dan weet de Heer ervan. En anders, dan weet iedereen ervan behalve de Heer. Als we nou eens op die zeef zouden liggen, dan voel je wel aan, o, God om God, waarheid om waarheid. De Romeinen kon het aardig zeggen. De Romeinen die zeiden al als stelregen, eerder vergaat de wereld dan dat het recht gekrenkt wordt. Dat is mooi gezegd, objectief. Maar denk eens aan alle onrecht. Denk eens aan Pilatus, denk eens aan Herodes, denk eens aan zoveel. Hier aan deze mannen hier. Wat komt er van terecht? Oh, daarom is het zo nodig. In een weg vaak van tegenheden. Om verootmoedigd te worden. Om klein te worden. En om het aan de Heere te vertellen. En om eerlijk te bekennen, lieve Heere, u weet het, ik kan het niet aan, ik kan het niet verwerken. Ik kan dit niet verdragen of ik kan dat niet. En ik geloof dat het verkeerd is. Ik ben zomaar op weg naar de hel. Ik kan niet bestaan voor u. Ach, trek me toch erbij. Luister niet naar mijn afweer. Laat u niet weerhouden door mijn tegenstribbelen. Doe het toch, heren, want ik geloof toch, kom een ongelovigheid te hulp, dat u de waarheid bent. Al ben ik het er niet mee eens. Maar ik wil het er toch mee eens zijn, maar ik kan het niet. Trek mij. om zo in levensgang en levensloop. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Want dat zijn we, hovaardige mensen. Nou, en daarom gaat de Heer nou soms zulke wonderlijke wegen. Daarom zou iedere strateeg die zou zeggen, God, wat betekent dat nou? Opstanding, wat merk je ervan? De hele wereld staat op en de duivel staat op en alle mensen staan op, ja. Maar de Heer die laat het allemaal maar toe. Geloof je daarin? In zo'n Heer? De schare staat op en de hoofdmannen, want het is die hoofdmannen er alles aan gelegen dat het rustig blijft, net als wij. Geen rommeltje, rustig. Want ja, ze zijn dan wel een stad met bepaalde rechten, maar kijk, ze moeten in Rome niet horen dat er hier relletjes uitgebroken zijn. Want dan zeggen ze, wat zijn dat voor mannen daar, die daar in de leiding zitten? We moeten altijd een rel trachten te voorkomen. Altijd in de kiem smoren. Dat zit er ook bij een mens sterk in. Nou is het gelukkig als je alles mag doen om de vrede te bewaren. De goede vrede. Maar om een soort valse vrede te hebben, dat je maar acceptabel blijft in Rome, bij de keizer en bij de gezeten burgerij. En dan desnoods gaat zeggen, nou ja, het is misschien niet helemaal eerlijk, het is misschien niet helemaal zuiver, maar we kunnen die lui beter, die twee lui aftuigen en in de gevangenis schoppen of ophangen of wat dan ook, dan dat je daar heel alles aan waagt. Je positie, je carrière, je winkeltje, alles, dat kan toch niet. Dat doe je toch niet. Van zulke voorbeelden is de geschiedenis toch vol. Nee, als er dan een zondebok is, gauw. De schare staat op en de hoofdmannen. Een soort politiemannen moet je dat voorstellen. Die liepen met een soort, ja, hoe zal ik het uitbeelden? Een bundel roeden. Laten we maar denken aan bamboestokken of zoiets. Of ladder. En die zaten met een riem, zaten die een beetje aan elkaar vast. Ze geestelden niet met leren riemen zoals de Joden dat wel deden, maar ze sloegen met die zwiepers als het ware, sloegen ze de mensen beurs. En dan hadden ze, als ik het goed had, heb, dan in het midden van die bos zat ook nog een soort bijl. Je kon ook iemand ter plekke terechtstellen. Dat waren zo'n beetje de attributen van de politiemannen. Daarom, de kleren worden hun afgescheurd. Er staat de hoofdmannen, maar ik denk dat dat de mensen wel gedaan hebben. En die heren van die vrouw, die dienstmaagd. De kleren worden hun van het lijf gescheurd. En de hoofdmannen zijn geestelijk. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, veel. Bij de Joden had je nog een limiet. 40 min 1. Maar de Romeinen sloegen meestal door totdat je bewusteloos viel. Dat je gekraakt was, dat je met bloed bedekt was, dat je rug tot op je ribben als het ware kapot was. En dan... dan worden ze weggesleurd naar de gevangenis. Geworpen, staat er. Stelt je maar zo voor, zoals in de middeleeuwen je zo'n kerkerhol had, het diepste punt van de gevangenis. En daar worden ze ingesmeten. En ze zeggen tegen de stokbewaarder, denk erom, houd ze in de gaten. Zorg ervoor, laat ze niet ontsnappen, bewaar ze zeker. Dat is hem wel toevertrouwd. Nee, maar dat komt in orde, heren. Dat komt in orde. En hij werpt ze in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in het blok, of de stok, dat was een blok, met een opening erin, waar je been in ging, en dan tegen elkaar, en dan met een of andere bout, als ze die gehaald hebben, dan werd dat aan elkaar gezet. Dan kon je niet weg. Je kon onmogelijk weg. Je zat wel gevangen, maar je kon onmogelijk weg. Ja, daar zitten ze. Daar loopt nou de weg dood. En wat is er nou gedaan? Wat moet er nou gebeuren? Ze zitten gevangen. Zou ze zich ellendig gevoeld hebben? Nou, het waren gewone mensen die zeker verschrikkelijk veel pijn gehad hebben. En als je dan nog in zo'n akelig hol zit met, ik tracht me dat dan in te denken, met die muggen en ratten of weet ik wat, en dat bloed dat maar stroomt, dat trekt ook aan en je weet niet hoe je zitten moet. Je kan niet zitten, je kan niet liggen. Je zit daar in de stikke donker, in de stank. Ja, zie je wel, daar gaat de waarheid, daar gaat nou alles te gronden. En toch mogen we vragen, wie is er nou eigenlijk gevangen? Wie is er gevangen? De massa, de hoofdmannen, politiemannen, de rechters, de stokbewaarder, is hij gevangen? Zou het kunnen zijn dat deze twee mannen waarlijk vrij zijn? Als het op zijn donkerst is, het meest uitzichtloos, zeggen ze tegen elkaar, laten we bidden. Bidden? Dat is te laat nou. Nee, dat is niet te laat. Toen mijn tweede schoonmoeder bijna aan het eind was en de doodstrijd groot was, toen zeiden de kinderen impulsief, de enkele vrouwdochters, laten we bidden. En ze hebben hun handen boven hun stervende moeder gevouwen en samen onze Vader gebeden en de Heere hoorde. Bidden. Bidden en ze baden. En dan gaan ze zingen. Ja. Ja. Ze zingen niet uit diepte van ellende, roep ik met mond en hart. Hadden ze ook mogen zingen? Daar gaat niet om. Maar ik wijs u op de vraag, wie is er vrij? Vrij. En wie is er eigenlijk gevangen? Ze zingen een lofzang. Wat? Ik weet het niet. Uit het Oude Testament? Of hebben ze hem ter plaatse ingekregen? Dat kan ook. In Paulus' brieven, Romeinen 8, staan ook lofzangen. En op andere plaatsen, lofzangen. Misschien is het wel zo, net als die oudjes die zaten, dat is lang geleden hoor. Maar ik vergeet het nooit dat mijn oud-oom vertelde, hij zegt, joh, dan kwam ik binnen. Dan dacht ik, wat hoor ik toch? En dan zongen die man en zijn oude vrouwtje, u heeft hij medelevend gemaakt, omhoog, omlaag. Maar ze kwamen altijd goed terecht. Daar gij dood waart in de misdaden en in de zonde. Wat is dat kostbaar? Lofzang. Dat ze de Heere prijzen. En wat geen duivel tegen kan houden. Dat daar een celletje hogerop, waar de mensen ook niet kunnen slapen misschien van het rumoer dat ze gehoord hebben. Misschien hebben ze wel gedacht, het eind is nabij. Horen naar hen. Ai, hoor naar hem die in gevangenis kwijnen. Hij hoort. Het zijn zulke beste niet, zulke brave niet. Maar er wordt voor hen gezongen deze nacht. Ongevraagd. Gods goedheid is zo groot dat deze mensen verrast worden. Het is wel een klein koortje, een duo, maar ze worden verrast door het gezang. En ze luisteren. Ja, ik zal uw lof zelfs in de nacht. Maar het is te laat. Ik excuseer me, de eerste avond alweer te laat. Wij gaan naar huis. Maar ik hoop dat we iets mogen gaan proeven ook in dat volgende stukje. Bevrijding. Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Amen.